Welkom beste luisteraar bij de volgende bijzondere aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het vandaag anders doen dan normaal. Vandaag hebben wij een paneldiscussie opgenomen waarin Casper Veldkamp, waarschijnlijk aanstaand minister van Buitenlandse Zaken, NRC-journalist Michel Kerres, panellid Ron Stoop, werkzaam voor HCSS in Den Haag, en ikzelf, Michel Michaloliakos, onder leiding van debatleider Rajiv Lakshmi-Prasad, met elkaar in discussie gaan over de gevolgen van de Europese verkiezingen. De geopolitiek van de Europese Unie zal daarbij centraal staan en wij zullen dan ook met elkaar in gesprek gaan daarover. Heel veel luisterplezier en we hopen dat jullie hiermee afscheid kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.
Nou, welkom bij de vijfde bijeenkomst voor Atlas voor Geopolitiek. Ja, het idee van vandaag is dat we eigenlijk in twee sessies in een paneldiscussie gaan kijken van hoe moeten we de resultaten van de EU-verkiezingen nou precies duiden. Michel, zou je jezelf even willen voorstellen?
Jazeker, mijn naam is Michel Michaloliakos, behalve werkzaam aan het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, ook geopolitiek analist voor de welbekende beluisterde podcast Geopolitiek Nu. En hou ik me vooral bezig met de positie van de Europese Unie en Europa als geheel in die kantelende wereldorde. Er komen nogal wat uitdagingen op Europa af, die uitstrekken van migratie tot de dreigende deindustrialisering, polarisatie intern, een afnemende bevolking, afnemende welvaart. Dus de centrale keuze voor Europa op dit moment is eigenlijk, willen wij het museum van de wereld worden of willen wij ook nog een invloed hebben op de wereld van 2050? En die vraag gaan we vandaag dan ook behandelen.
Dankjewel, Michel. Ron?
Ja, ik ben Ron Stoop, werkzaam bij de Hague Center for Strategic Studies, strategisch analist geo-economie. Onderwerpen waar ik mij veel mee bezighoud zijn de energietransitie en de daarmee gepaardgaande industrialisatie, of sommige mensen die zeggen dat de de-industrialisatie nabij is. Bijvoorbeeld over de elektrische auto's is nu natuurlijk een groot onderwerp. Met de elektrische auto-import vanuit China. Dus ik kijk vooral vanuit die bril eigenlijk naar de geopolitiek.
Volgende spreker.
Ja, Casper Veldkamp. Geen elektrische auto, kom gewoon op de fiets. Ja. Tweede Kamerlid sinds eind vorig jaar, november gekozen, nieuw. Voor een nieuw sociaal contract, Club van Pieter Omtzigt. Kom eigenlijk uit een andere wereld. Afgelopen 3 jaar gewerkt als lid van de raad van bestuur van een bank. Een bijzondere bank in Londen. Een bank die onder andere de grootste institutionele investeerder in Oekraïne is, EBRD. En daarvoor jarenlang een diplomatieke dienst onder Nederlands ambassadeur in Israël, Nederlands ambassadeur in Griekenland tijdens de euro- en migratiecrisis, zaakgelasterde in Brussel tijdens de coronacrisis en nog zo het een en ander.
Dankjewel. Michel.
Ja, mijn naam is Michel Kerres, columnist en journalist bij NRC. Ik verdeel mijn tijd eigenlijk een beetje tussen Amsterdam en Brussel. Ik ben in 2019 naar Brussel gegaan om van daaruit te schrijven over de vraag of de EU een geopolitieke speler wordt, ja of nee. Ursula von der Leyen trad aan en zei ik wil een geopolitieke commissie. En toen heb ik tegen de hoofdredactie gezegd van goh, dat is wel zo spannend. We moeten eigenlijk gaan kijken of dat ook daadwerkelijk wat gaat worden. Dus dat heb ik de afgelopen jaar gedaan. Ik kom nu net uit Brussel, waar ik zondagavond tot heel laat de verkiezingsuitslagen in het parlement heb bijgewoond. Dus daar kunnen we straks ongetwijfeld nog even over hebben.
De verkiezingsuitslagen zijn geweest. En we zien dat er een aantal grote winnaars zijn. Velen menen dat de ID-fractie, dus de extreemrechtse fractie, best wel veel zetels heeft gewonnen. Al moeten we kijken in hoeverre dat echt een grote overwinning is. Maar een van de grote overwinnaars is ook de EVP, de Christendemocraten. Die zijn zelfs misschien met het verlies van Fidesz alsnog nog goed uitgekomen. Michel Michaloliakos, hoe kijk jij eigenlijk naar de verkiezingsuitslagen?
Ik denk dat die kort samen te vatten is en dat het NRC volgens mij een paar dagen geleden met wellicht wat andere woorden ook gedaan. Het midden houdt stand, maar radicaal rechts wint veel zetels en dat is denk ik de kern van de zaak. Verder verwacht ik dat wij een grotere industriële politiek vanuit de EU kunnen gaan zien. En dat die zich vooral ook toelegt op de ontwikkeling van de wapenindustrie, de defensieindustrie. Hechtere samenwerking, met name waar het gaat om opschaling en inkoop van wapens. Dat zal denk ik de belangrijkste prioriteit gaan worden van de nieuwe commissaris die naar alle waarschijnlijkheid geïnstalleerd zal worden in de Europese Commissie. Daarnaast verwacht ik een nog strenger migratiebeleid. De EVP zal daar, denk ik, dictaten willen opleggen en niet willen gaan onderhandelen met de liberalen en de sociaaldemocraten. Ook onder de dreiging van samenwerking met de ECR ofwel de partijen op rechts. En ik denk dat de sociaaldemocraten, de liberalen in een mindere mate, ook de groenen, voor zover die nog echt invloed gaan hebben, er alles aan zullen doen om zoveel mogelijk van de Green Deal heel te houden. En ik denk dat dat grofweg de contouren zullen worden van de losse coalities die gevormd gaan worden in de Europese Commissie. En wat ik me heel erg afvraag, is of de EU en ook de landen meer regie gaan nemen in de totstandkoming van nieuwe verdienmodellen voor dit continent. En daar ben ik echt heel erg benieuwd naar, want daar snakt dit continent werkelijk naar. Er zijn maar weinig bedrijven in Europa die echt positief zijn over de perspectieven op dit continent. En dan wil ik niet gelijk zeggen dat de CEO's van Europa ons onder dwang moeten kunnen houden. Maar als je naar de zorgenlijstjes van de CEO's en de mensen in hoge managementposities kijkt, dan is de situatie in Europa best zorgwekkend. En ook als je kijkt naar de grootste bedrijven van Europa, die zitten met name in Frankrijk. En dat zijn, kijk maar eens naar de bedrijven met de hoogste marktkapitalisaties. Dat zijn met name van grote merken, luxueuze merken en ga zo maar door. In die zin zou je dus kunnen stellen dat Amerika innoveert en Europa paradeert. En dat is volstrekt onhoudbaar met het oog op de toekomst.
Dus je geeft aan dat in de komende jaren eigenlijk meer nadruk zou moeten zitten op concurrentiekracht van de Europese Unie, om met name die strategische industrieën in Europa te houden. Kasper, als ik jou een vraag mag stellen en daarop eigenlijk door mag gaan. We hebben gezien dat von der Leyen en de EVP-fractie hebben aangegeven dat ze concurrentiekracht en het Europese verdienmodel hoger op de agenda willen plaatsen. Ja, in hoeverre denk je dat de EVP-fractie, waar denk ik NEC al en niet een onderdeel van zal uitmaken, ja, hun politiek buskruit daarvoor zouden moeten inzetten?
Nou, ik denk dat dat sowieso, die concurrentiekracht, sowieso echt een groot thema is wat zich aan Europa opdringt. Kijk even naar hoe de VS, de economie, groeit sinds de financiële economische crisis en hoe Europa is gegroeid. Als ik kijk, de VS groei van BNP sinds die tijd 28%, Europa 13%. De economie, de omvang van de Amerikaanse economie is nu ongeveer 2 keer die van de eurozone, als ik het goed lees. Als diezelfde groeipercentages doorzetten, dan is rond 2070 de Amerikaanse economie 3 keer die van de eurozone. Tegelijkertijd, ja, Amerika heeft hoge schulden, maar dollar is een reservevaluta. Europa heeft sinds COVID neemt steeds meer schulden op zich. En dan moet je niet alleen denken aan next-gen en SURE, maar je moet ook denken aan European Stability Mechanism, EIB, Europese Centrale Bank. En als je dan optelt, zit je al 1223 miljard, las ik, aan schulden alleen al. Dus je hebt daar ook nog eens wat zwakheden die Europa voor zichzelf dreigt te creëren. Ik denk dat concurrentiekracht, slagkracht van Europa echt wel een thema wordt wat zich gaat opdringen. Of dat heel erg verandert door de uitslag van de Europese parlementsverkiezingen, dat weet ik niet. Ik denk dat dat meer door de globalisering is bepaald en dat het zwaartepunt van besluitvorming daarover ook vaak buiten het Europese parlement ligt. Misschien is dat mijn afwijking als oud-diplomaat die heel vaak als lid van de Nederlandse delegaties naar de Europese raden is geweest. Ik zie toch de Europese Raad. Ik wil niks uitvlakken over het Europees Parlement. Het is medewetgever, het is invloedrijker geworden in de loop van de tijd. Het heeft ook een rol in de machtsvorming, want het moet de kandidatuur van een nieuwe Europese commissievoorzitter goedkeuren en ook van individuele commissarissen. Dus ik wil het niet uitvlakken, maar ik denk toch als je het geheel overziet, dan ligt de machtsvorming, de echte macht, ligt toch in de Europese Raad van president en regeringsleiders. En daar moet je dus ook naar kijken. Door die bril moet je dus ook naar de uitslag kijken.
Oké, dus je geeft aan dat er echt verschil is in verhouding tussen het parlement en de Europese Raad. Als ik dan daarop door mag gaan, dan kijk ik naar Michel Kerris. Je werkt een aantal jaren binnen Europa, binnen de Europese Unie. Je ziet ook van dichtbij hoe het daaraan toe gaat, wat de verhoudingen zijn. Ja, hoe zit het eigenlijk met de verhoudingen tussen het Europese parlement en de Europese Raad? Want Kasper geeft aan, dus met name de Europese Raad waar, denk ik, de grote stappen zullen worden gemaakt. Wat voor invloed heeft het Europese parlement hierop?
Nou ja, je hebt eigenlijk 3 machtscentra in Brussel. De Raad, met alle landen die daar achter zitten. De Commissie, Groot, niet te onderschatten, ambtelijk apparaat, dat gaat over de regels. Dus als je daar de chef van bent, dan heb je echt iets in handen waarmee je ook kunt sturen. In theorie voeren zij natuurlijk uit wat de raad in hoofdlijnen neerlegt. En dan heb je het parlement, dat natuurlijk een beetje moeizame geschiedenis heeft. Omdat het als een beetje een feestparlement jarenlang werd weggezet. En het heeft vergeleken met nationale parlementen relatief weinig macht. Hè? Dus het recht van initiatief om zelf wetgeving te initiëren heeft het niet. Dus maar het kan wel een aantal besluiten tegenhouden en bijsturen en moet goedkeuren wat er zo door die Europese pijpleiding komt. Dus in die zin doet het er wel degelijk toe. En eigenlijk het grappigste is, ze zijn nu, we hebben nu gekozen voor een periode van 5 jaar. Het parlement wordt nou de komende weken samengesteld. En eigenlijk is meteen het eerste kwartaal het spannendste en ook het meest invloedrijke kwartaal. Omdat ze een hele belangrijke rol hebben in de benoeming van de commissievoorzitter. Er gaat nu enorm gevochten worden over wie met wie gaat samenwerken. Dat speelt zich allemaal de komende weken af. En als die commissievoorzitter eenmaal benoemd wordt, die gaat dan waarschijnlijk in de loop van de zomer commissarissen zoeken bij de landen en bouwt een team met een programma en moet dat dan ook goedgekeurd krijgen in hoorzittingen door het parlement. En je kunt er wel van uitgaan, dus iedereen die dat soort dingen leuk vindt, schrijf het in je agenda vanaf oktober zo'n beetje, wordt het weer spannend in Straatsburg, want dan wordt iedereen echt aan de tand gevoeld, zowel waar die, of die het aan kan, deze functie, of die, en waar die politiek staat. En daarmee is eigenlijk het voor het parlement een heel spannende periode, ligt dus meteen in het begin. En voor het overige is het zo dat natuurlijk de belangrijkste macht ligt bij de Europese Raad, die in de afgelopen decennia ook steeds meer macht naar zich toegetrokken heeft. Dus die toppen waar wij altijd over schrijven, zoals hier dat grote atrium waar wij dan allemaal moeten zitten, dan tot diep in de nacht op tv ziet verschijnen. Dat is een soort van instrument, dat is nog niet zo oud, die vergaderingen. En het wordt heel vaak gebruikt, dus je ziet dat die regeringsleiders heel vaak bij elkaar gaan zitten om van alles te regelen. En ook als de tv-kamers er niet zijn, er is permanent overleg op allerhande niveaus. Ze bellen elkaar vaak en ze hebben natuurlijk ook heel veel via hun ministeries en via de diplomaten die ze vast daar hebben, spelen die landen voortdurend met elkaar en zoeken naar manieren om de koers te beïnvloeden. Dus het parlement is belangrijk, belangrijker dan het vaak wordt gezien. Je kunt trouwens, dat is nog wel even iets van een les van afgelopen zondag, je kunt na zondag niet meer volhouden dat het parlement er niet toe doet. Want je zag onmiddellijk wat de parlementsverkiezing in de Europese parlementsverkiezing in Frankrijk losmaakte. De president beantwoordde op de winst van Marine Le Pen onmiddellijk met het ontbinden van het nationale parlement daar. En dus de nationale politieke constellatie in Frankrijk krijgt dus een heel spannend.
Weet je dat zelf ook een nodige zet?
Wat zeg je?
Als je adviseur zou zijn van Macron, zou je dat zelf ook aanraden?
Nou ja, kijk. het is een waanzinnige gok, heeft iedereen gezegd. Hij heeft iedereen verrast. Maar goed, dat is wat hij is. Het is een man die in zijn hele politieke carrière sinds 2016 allemaal dingen gedaan heeft. Partijen bij elkaar gehaald, mensen bij elkaar gezet. Wat voorheen allemaal ondenkbaar was. Dit was ook een tamelijk onverwachte en wilde gok. Als hij wint, heeft hij 3 goede jaren voor de boeg. Zijn mandaat loopt tot 2027, dan kan hij vrijkomen. Als het een cohabitation wordt met een hele sterke rechtsregering, met een rechtspremier. Dan hebben we dus over een premier van uiterst rechts, dan verandert dat in Europa heel veel, omdat hij blijft weliswaar de president, en belangrijk, hij gaat dus naar die raden toe, en zij zit dus daar op die toppen, maar hij is natuurlijk wel, zijn natuurlijk wel de ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld, die komen uit zo'n rechts, en die vergaderen ook allemaal, dus hij, het idiote wat er gebeurd is dat de verkiezingen, zoals jij terecht zei, het centrum houdt, de rechterflank wordt een stuk sterker, maar het is niet een enorme revolte geworden van rechts. Het is een evolutie, dus rechts wordt steeds sterker, elke keer weer een beetje. Het is niet een enorme overname geworden. En het gekke, wat doet Macron nou? Hij zet nu de deur open via een andere route om toch eventueel uiterst rechts alsnog in Europa een tweede luikje te geven. via zijn regering. Dus dat is een spannende. We zullen zien. Veel mensen in Frankrijk zeggen dat hij het niet gaat halen. Maar ja, dat heeft hij waarschijnlijk zelf ook bedacht. So we'll see. I don't know.
Nou, het is een grote politieke gok. Ik hoop voor hem dat het in zijn voordeel zal zijn. Ron, we hebben gezien dat in de Europese verkiezingen de rechtse partijen hebben gewonnen. De ECR is relatief groot, de ID-fractie ook. Samen zijn ze een van de grootste, of zouden ze misschien zelfs de derde grootste fractie van binnen het Europese parlement kunnen zijn. Tegelijkertijd zien we dat geopolitiek misschien niet een issue is wat nog echt speelt bij de Europese burgers. We zagen ook laatst bij de verkiezingen in november in Nederland dat geopolitiek was niet echt een onderwerp van belang. En in hoeverre vind jij of zie jij dat geopolitiek ook bij deze Europese verkiezingen een rol hebben gespeeld en dan daarop opvolgend? Wat denk je wat het zal doen met het verdere geopolitieke spel van Europa om die kritische grondstoffen te bemachtigen?
Misschien meer in algemene zin. De twee grote trends die ik zie bij deze verkiezingen zijn eigenlijk twee dingen. Hè. Dus de conservatisering, om maar zo te zeggen. Het parlement wordt conservatiever in gewoon de leden die erin zitten. Maar anderzijds is er ook sprake van een machtsverschuiving naar Europa toe. Of naar in ieder geval de EU toe. En er zijn een aantal redenen waarom ik dat denk. En de eerste is, het lijkt misschien nog klein, maar er is nu een pan-Europese partij met 5 zetels. Dus een vervijfvoudiging van wat het in 2019 was. Dat is uniek omdat het een partij is met 1 verkiezingsprogramma over alle landen. Het lijkt nu een klein dingetje. Maar het is wel natuurlijk een aanzet voor een bredere heroriëntering van hoe mensen zich kunnen gaan oriënteren. Dus dat is 1 ding. Ten tweede is eigenlijk de grote rol van Van der Leyen in ons dagelijks leven. Bijna iedereen in Nederland, of in ieder geval een groot deel van Nederlanders kent Van der Leyen wel. Nou ja, misschien vanuit de complottheorieën of vanuit waar dan ook. Maar bijvoorbeeld, weet iemand wie de president van de Europese Commissie was 20 jaar geleden? Heeft iemand een idee?
2004, Prodi misschien?
Prodi, ja. Prodi, ja. Prodi speelde niet zo'n grote rol in het dagelijks leven van burgers als Van der Leyen nu doet. Dus we zien in die zin wel natuurlijk, de EU is als machtscentrum ook steeds relevanter geworden. Vroeger was het Europese parlement de plek waar politici uitgerangeerd werden die niet meer welkom waren. Terwijl nu zijn het echt wel begeerde functies. Dus wat we ook zien binnen dus de European People's Party is dat er dus een meerderheid is voor het afschaffen van het veto voor bepaalde buitenlandbeleidachtige beslissingen. Dus we zien ook het Europese parlement heeft dus eind vorig jaar een motie aangenomen, of in ieder geval een stemming is met de meerderheid aangenomen om dus verdragswijziging af te dwingen bij de Europese Raad. Dus ik denk uiteindelijk wel als we gewoon, Europa wordt conservatiever, anderzijds zie ik toch ook wel gewoon op structureel gebied een machtsverschuiving naar de EU toe als een belangrijke actor die gewoon enorm veel invloed heeft op ons dagelijks leven en steeds meer zal gaan krijgen.
En wat voor invloed zal het hebben op het vergaren van die belangrijke grondstoffen? Wat toch,
Ik denk dat het dus betekent dat de EU meer verantwoordelijkheid zal gaan nemen op dit soort onderwerpen. Je ziet het nu ook inderdaad met de tariefmuren die waarschijnlijk opgetrokken gaan worden voor de EV's, hè, de electric vehicles. De consensus, of in ieder geval de verwachting van de meeste experts, is dat er wel iets uit gaat komen. En we zien al met de Critical Raw Materials Act, dus dat is de wet die is aangenomen voor het krijgen van kritieke grondstoffen, dat eigenlijk die slagkracht met horten en stoten door crisis steeds groter gaat worden. De vraag is natuurlijk of het genoeg is en of het snel genoeg is, vooral natuurlijk omdat het toch een beetje het Habsburgse probleem in Europa is dat we vooral goed zijn in heel veel papier produceren en minder goed in het daadwerkelijk put the money where the mouth is, om maar zo te zeggen.
Okay, dus eigenlijk als we als Europa sterker willen worden, hebben we een Europa nodig dat sterk en snel kan beslissingen kan maken. Waarbij niet, zoals we dat vroeger weten, sprake is van ellenlange vergaderingen. Kan ik het zo zien?
Ja, in zekere zin wel.
Ja. Kasper, als we daar even op door mogen gaan. Het is bekend dat we als land Oekraïne graag steunen. En ik denk dat NEC daar ook een groot voorstander van is. En misschien zelfs dat ze op termijn lid mogen worden van de EU. Ik vraag me echter af, is een uitbreiding van de Europese Unie wel mogelijk zonder dat we een EU van verschillende snelheden faciliteren?
Kom ik zo op terug. Misschien mag ik eerst nog iets zeggen in aanvulling op wat jij zei. Je had het over grondstoffen. Volgens mij is verwerking van grondstoffen ook heel belangrijk. Dat is heel vaak in Chinese handen in de wereld. Van de grondstoffen die we nodig hebben voor de nieuwe groenere economie. Maar mijn ervaring is ook dat je ook moet kijken naar wie doen de projectontwikkeling op het vergroenen van de economie. En dat is wat ik bij de bank afgelopen jaren meemaakte. Dus een bank die vooral investeert in de landen rond de Europese Unie, zeg maar. Oost-Europa, Zuidoost-Europa, Caucasus, Midden-Oosten, Noord-Afrika. En zodra je een project wilde doen van enige schaal, kwam je bij projectontwikkelaars terecht. Ze heten Aqua en Masdar en die komen uit de Golfstaten. En die werken bijna uitsluitend met Chinese spullen. En dan moest je ook nog echt afdwingen als die Chinese spullen dan niet uit Xinjiang mochten komen, et cetera. Wat heel moeilijk is als het gaat over bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar dat zegt wel iets over de urgentie die er ook voor Europa geopolitiek ligt. Dat we in onze eigen omgeving, in onze eigen ring rond Europa, het kennelijk dus al moeilijk vinden om projecten te ontwikkelen op het gebied van hernieuwbare energie met Europese bedrijven en Europese spullen. Dat is er bijna niet. Dat gezegd zijnde, je had een andere vraag eigenlijk aan mij. En dat ging over de steun aan Oekraïne. Is je vraag van hoe denk je dat de Europese parlementsverkiezingen impact hebben?
Hoe kijk jij of NSC er tegenaan om eigenlijk EU uit te breiden met Oekraïne?
EU-uitbreiding, ja.
Ook andere landen in de toekomst. En is dat überhaupt wel mogelijk als we geen EU van verschillende snelheden hebben? Want we zien toch wel steeds meer dat. Ja, het wordt steeds moeilijker. Hoe meer mensen je binnen, of hoe meer landen je binnenlaat, hoe trager het besluitvorming gaat. Terwijl je juist snellere besluitvorming willen.
Goeie vraag. En ik denk dat dit vraagstuk, dat we dat niet zo snel oplossen. En zeker vanavond ook niet. Maar die vraag komt natuurlijk telkens terug. Ron had het over het Europees Parlement. Ja, die hebben in november een resolutie aangenomen. Onder leiding van Verhofstadt en dergelijke, een resolutie die echt zeer vergaande verdragswijziging voorstelt, mede met het oog op die uitbreiding. Want als je straks een land als Oekraïne erbij krijgt, ja, dat betekent nogal wat. Dat betekent dat je landbouwbeleid en dergelijke, cohesiebeleid, structuurfondsen, dat je dat echt allemaal wel flink zou moeten hervormen. Tegelijkertijd zie je dat eigenlijk nauwelijks enige lidstaat heel erg happig is op een dergelijk soort verdragswijziging. En dat als er al wijzigingen komen in de structuur, dat die misschien meer moeten komen via passerelles en dergelijke complexe juridische constructies. Dus ik denk ook dat het tijdperk van de hele grote verdragswijzigingen die er telkens opeenvolgend waren, dat gewoon een fase was waarin de Europese Unie zich ontwikkelde. Europa is denk ik begonnen met de Europese samen met de kolen en staal. Dan krijg je het Europa van de boeren. Dan krijg je het Europa van de interne markt. Vervolgens krijg je een hele serie verdragswijzigingen die telkens een rol speelt. De Single European Act, eind jaren 80. Dan krijg je het verdrag van Amsterdam. Je krijgt in 97. Je krijgt het verdrag van Nice. Je krijgt dan het grondwettelijk verdrag wat vastloopt in de referenda in Nederland en Frankrijk in 2005. En dan krijg je de opvolging daarvan via het verdrag van Lissabon. En daarna eigenlijk wil men dat niet meer. Het risico is veel te groot dat je via die grote institutionele verdragswijzigingen heel veel aan slagkracht voor Europa kan winnen. En ik denk dat wij moeten naar een ander soort formule om te kijken hoe we dat doen. Wat mij opvalt is dat heel veel mensen, ook in Nederland, de partijen die zich als pro-Europees profileren, want je noemde net Volt, dat die telkens maar de oplossing voor die Europese slagkracht blijven zoeken in die institutionele modellen. Eigenlijk zitten ze daarmee nog in de jaren 90. Ze zoeken het telkens in de institutionele modellen. Volgens mij is de grote uitdaging van Europa tegenwoordig de externe slagkracht. Hoe staat Europa samen sterker in de wereld? Hoe kun je samen staan tegenover China? Want je kunt als Nederland wel achter een bordje in de VN je hand opsteken over het klimaat, maar een stad als Guangzhou of zo in China heeft al meer inwoners dan heel Nederland bij elkaar. Dus hoe kun je samen sterker staan? En misschien wil ik mijn best toe laten overtuigen, ligt een deel van die oplossing in iets institutioneels. Maar misschien moeten we ook veel meer denken in termen van voorhoeders die slagkracht ontwikkelen. Voorhoeders kan ook iets zijn buiten de EU-structuren.
Als we dan bijvoorbeeld kijken naar iets als defensie. In de verdragen staan dat de EU zich niet met defensie mag bezighouden. Dat is echt iets van de nationale lidstaten. Tegelijkertijd zien we bij veel partijen toch het gevoel dat we met defensie veel meer moeten samenwerken, ook op Europees niveau. We weten ook niet wat er in november in Amerika gebeurt. Nou, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe zouden we dan in Europees verband, op het gebied van defensie met elkaar moeten samenwerken, zonder dat dan per se de institutionele veranderingen worden doorgezet.
Ja, ik ben daar optimistisch, maar tegelijk bezorgd over. Optimistisch als je kijkt nu door de oorlog Oekraïne, hoe Europese landen zijn gaan samenwerken. Denk even aan die samenwerking op het gebied van de F-16's voor Oekraïne. Dat zijn niet eens de grote landen. De Frans-Duitse as functioneert op dit moment niet optimaal, om allerlei redenen. Maar je ziet dat Denemarken, Nederland, Noorwegen, België en dergelijke, dat die toch samen leidend zijn gaan worden. En als ik de Duitse of Franse pers volg en ik zie daar hoe vaak dat Deens, Nederlandse F-16's, et cetera, dat wordt aangehaald, dan is dat ook een vorm van leiderschap door samen vooruit te stappen om iets te doen wat nodig is. En hier kwam geen EU-structuur of iets dergelijks aan de pas. Soms kun je een initiatief nemen wat misschien een later stadium in EU-structuren kan worden geïntegreerd. Maar ik vind dit ook wel weer iets van die slagkracht. Tegelijkertijd, is dat voldoende? Dat kun je afvragen. Heel veel in Europa is toch, op Europese veiligheid, is toch nog steeds duidelijk de NAVO en de VS. Niet alleen omdat de Amerikanen, 100.000 troepen ongeveer in Europa hebben, maar kijk ook naar de assets, wat ze hebben ze aan middelen. Ze hebben tankers om vliegtuigen bij te tanken in de lucht, ze hebben grote transportvliegtuigen, ze hebben grote vliegtuigen met die inlichtingen en dergelijke verzamelen. Dat hebben ze allemaal meer dan wat in Europa vaak ontbreekt. En of wij als Europa binnen NAVO-kader of daarbuiten voldoende dat op orde krijgen voordat er bij wijze van spreken president Trump is, als hij wordt gekozen, is aangetreden, dat vraag ik me zeer af en daar ben ik wel bezorgd over.
Okay, dankjewel. Michel Kerris, daarna Michel Oliakos. Nou, we zien dus dat er sprake is van grote crisissen in Europa, of in ieder geval ook grote noodzaken in Europa die we snel moeten oplossen. Tegelijkertijd zien we ook dat het doen van grote institutionele veranderingen, ja, dat gaat niet zo snel, dus dat neemt gewoon tijd in beslag. En tegelijkertijd, als nummer 3, zien we dat er ideefractie is ontstaan, mogelijkerwijs steeds meer stemmen krijgt, vooral onder de jongere Europeanen. Wat zal de ideefractie volgens jou doen om toch een grotere stempel op het beleid te kunnen beïnvloeden? En hoe zullen de andere fracties hiermee omgaan?
Nou ja, kijk, vooralsnog is uiterst rechts in het parlement wel sterker geworden. Dus als je kijkt naar de zetelaantallen en dat optelt, dan zie je dat heel duidelijk door de jaren heen. Maar ze kunnen niet met elkaar overweg. En dat wordt ook steeds weer bewezen. Dus dat is een van de spannende dingen voor dit najaar, is te kijken, leren ze samenwerken?
Waarom kunnen ze niet echt met elkaar
over? Nou ja, omdat het zijn ego's, het zijn partijen die zelfs het thuis vaak heel moeilijk hebben. Het zijn vaak partijen, we kennen dat van Nederland, die dan opkomen, heel snel groeien, niet het goede personeel vinden, niet bij elkaar horen, gekke dingen gaan doen en dan op een gegeven moment na een paar jaar weer door de achterdeur verdwijnen. Ze zijn ook ideologisch, zitten er grote verschillen tussen. Er is echt wel een verschil tussen radicaal rechts en extreem rechts. En ze sluiten elkaar ook uit op voorhand. Dus ik zie het er nog niet van komen dat... wat zou kunnen in theorie is dat de ECR, dus de iets mildere extreemrechts, radicaal rechtse variant, laten we de club van Meloni, kort gezegd, als die zou samenwerken met ID, dus de club van Marine Le Pen, als die twee elkaar zouden vinden en de armen zouden sluiten en dan de rest er zo'n beetje bij zouden kunnen trekken, dan zou je een gigantisch marktblok hebben, dan zou je de tweede blok zijn naast de EVP. Nou, niemand in Brussel ziet dat er van komen. Dus het blijft het dus versplinterd. Het is natuurlijk wel zo dat de EVP rekening houdt met wat er om haar heen gebeurt. En dat zag je dus heel goed al in toen BBB opkwam in Nederland. Toen schrokken ze zich echt lablazers bij de Christendemocraten in Brussel. Want ze dachten van, oh jee, wat in Nederland gebeurt, zo'n boerenopstand, dat kunnen we dus zo, dus meteen hebben we dat in Beieren ook. En als die ook de hele, ook de Duitse christendemocratie leegzuigen, wat doen we dan? Dus dat was het moment eigenlijk dat je von der Leyen en de EVP langzaam naar rechts schuiven. Dus toen was het met de Green Deal, die was voor 3/4 zo'n beetje af. Dat laatste kwart krijg je dus ook heel moeilijk om dat er dus door te krijgen. En dat is de beroemde natuurherstelwet waar we in Nederland veel gedoe over gehad hebben, waar dus de nitraatrichtlijnen en zo bij horen. Dus je ziet wel dat ze dus invloed hebben, maar het is een beetje meer indirect dan direct. En voor de rest moeten we zien hoeveel kwaliteit ze, als je kijkt naar de parlementariërs zelf, bij elkaar weten te krijgen. Dus het zijn ook mensen die Het is een vak wat je moet leren daar. En hoe meer ervaring je hebt, hoe meer jaren je hebt, hoe beter je daarin wordt. En dan krijg je ook hoge posities en dan kun je iets bewerkstelligen. Als je zo binnenkomt met een nieuwe club, dan is het echt even aanpoten.
Okay, dus de EVP kijkt eigenlijk wat in zijn omgeving gebeurt. En die ziet aan zijn rechterkant iets groeien of broeien. Zou je dan ook kunnen zeggen dat voor de EVP een Europees beleid zonder een, ja, zonder een streng migratiebeleid not done is? Dat ze dat dit keer niet zomaar zullen laten gaan?
Dat ze
juist zullen aandringen op een streng migratiebeleid, ja, om juist hun rechterflank...
Het migratiebeleid was het andere wat in het voorjaar al, wat eigenlijk al vooruitlopen dat deze uitslag gebeurd is. Je zag de Green Deal werd even aan de kant geschoven, even grof gezegd. Daar kun je heel veel meer genuanceerd over zeggen. Maar, en het andere was dat Meloni vond in Mark Rutte en in Ursula von der Leyen steun voor het aanscherpen van het migratiebeleid. Dus de Tunesië-deal die veel aandacht eiste. We hebben Meloni met Albanië nou een deal zien sluiten. Het hele idee wat in Groot-Brittannië furoren maakt door...
naar Rwanda.
Van Rwanda, dat je zult zien dat kwam op in het gesprek, ook in Europa. En, maar dat waren allemaal nog losse, soort van losse flodders en losse ideeën en probeersels. Dus ik denk dat je daar veel meer van gaat zien, een beetje ongeacht de uitslag. En wat er nog gebeurd is, op de valreep heeft het oude bewind in Brussel nog een migratiepact erdoor gekregen, wat nog in wet moet worden omgezet. Maar dat houdt in dat migranten en asielzoekers niet zo 1, 2, 3 worden binnengelaten. Dus je wordt aan de grens waar je aankomt, meteen wordt er heel snel geschrift of je überhaupt een kans maakt om een verblijfsvergunning te krijgen. Zo niet, word je onder tamelijk zeg maar Spartaanse omstandigheden, zal ik het maar even noemen, vastgehouden en er weer uitgezet. En maak je wel een kans en ben je dus echt asielzoeker, dan kom je in een standaard asielprocedure terecht. Maar je ziet dus dat daar overal die muren opgetrokken worden. Dus dat die verscherping van dat beleid is al lang in gang gezet.
Ja, juist om te proberen dat juist de rechterflank al te groot wordt. Michel Michaloliakos, je hebt vaker aangegeven dat we in een tijd leven waarin geopolitieke stupiditeit steeds duurder wordt. Dus we gaan een hogere prijs betalen voor geopolitieke stupiditeit. Ja, wat bedoel je daar precies mee en zie je dat nog steeds?
Ja, dat zie ik zeker nog steeds. Ik denk dat we uit een tijdperk komen waar welk beleid we ook voerden niet direct kon rekenen op grote consequenties voor ons welzijn of voor onze welvaart. En dat de verdienmodellen die wij gecreëerd hadden op dit continent wel redelijk een weg vonden naar economische groei, geld verdienen, banen voor mensen. En dat komt steeds meer onder druk te staan. Nou, dat heb ik net al benadrukt. Hoge energieprijzen, grote afhankelijkheid voor kritieke grondstoffen van bijvoorbeeld China voor de productie ervan, voor de verwerking ervan. Nou, dat zorgt ervoor dat verdienmodellen in de Europese Unie onder druk komen te staan. En dat is nog van toepassing op bestaande verdienmodellen. Voor de creatie van nieuwe verdienmodellen heb je heel veel investeringen nodig. In R&D, in onderwijs, daarvoor heb je durfkapitaal nodig. En daarin zie je eigenlijk dat de investeringen in de Europese Unie heel erg teruggeschroefd zijn. Op dit moment, in Duitsland met name, zie je een enorme afname van de investeringen in de industrie. En dat geeft eigenlijk perspectief weer van de arbeidsproductiviteit en de industrialisatie vergaat van Duitsland over enkele jaren. Europees breed is dat zichtbaar. Innovatieve start-ups in Europa hebben veel meer moeite om financiering binnen te krijgen dan in de Verenigde Staten, daar waar durfkapitaal in veel grotere mate aanwezig is. En het is onder meer het gevolg geweest van onderdacht Merkeliaans economisch beleid, sorry voor het pleonasme, in de woorden die ik zojuist gebruikt heb, waarin we hebben gezien dat er een enorme opschaling heeft plaatsgevonden van de bancaire sector. En die enorme opschaling van de bancaire sector heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de wat kleinere bedrijfjes minder goede toegang hebben tot financiering. Hetgeen leidt tot mindere grote innovatiegroei en daarmee tot minder grote economische groei. En nog los van dat economische aspect, want dat heb ik denk ik hopelijk tenminste voor iedereen in de zaal voldoende benadrukt, is er ook nog zoiets van strategische inbedding met partnerschap in de wereld. En het stelde mij enigszins teleur dat zelfs bij de mensen die ik geopolitiek erg hoog heb zitten, er weinig weinig verteld is over welke strategische partnerschappen wij moeten aangaan met andere delen in de wereld. Denk bijvoorbeeld met Latijns-Amerika, toch wel het nieuwe Saudi-Arabië van de energietransitie als het gaat om kritieke grondstoffen, waar Ron natuurlijk veel van weet. Dan gaat het bijvoorbeeld om een land waar jij heel veel van weet, Rajiv, India, waar wij natuurlijk ook een cruciale relatie mee moeten opbouwen om onszelf stand te kunnen houden in die toekomstige wereldorde. Want wij hebben natuurlijk een grote oorlog gaande met Rusland. We zien tegelijkertijd dat de strijd tussen China en Amerika op uitbarsten staat, voor zover dat nog niet gebeurd is. Dat betekent dat je India aan je moet binden en dat we daar heel verstandig mee moeten omgaan. Betekent dus ook dat wij niet de democratisch politieke guru van India moeten spelen. Wij moeten dus vooral niet daar met een predicaat langs gaan van met onze interpretatie van mensenrechten. Niet dat ik daarop tegen ben, vertrouw me erop, daar ben ik heel erg groot fan van. Maar ik denk met name dat we die mensenrechten moeten implementeren in de Europese Unie en naar landen als Polen, Hongarije heel streng moeten zijn. Maar als wij India aan onze kant willen houden, wat cruciaal is in de toekomstige wereldorde, moeten wij India echt op een andere manier behandelen. En dan heb ik nog één vrij groot continent ten zuiden van ons onbenoemd gelaten, het Afrikaanse continent. En daarin zit iemand ook in de zaal natuurlijk, Theodor Klauvas, die daar veel van weet, met name het miljard jongeren in Afrika, waar wij natuurlijk ook een plan voor moeten ontwikkelen hoe daarmee om te gaan. Bepaalde landen doen het vrij goed in Afrika. Denk bijvoorbeeld aan Rwanda. En ook zou kunnen zeggen dat Namibië de goede kant aan het opgaan is. En dat geldt ook voor een Botswana, dat relatief stabiel is. Zijn het ook grote delen van Afrika? Denk bijvoorbeeld aan Soedan, denk aan Burkina Faso, Niger, Mali, waar de kaarten anders geschud zijn op dit moment en waarin wij eigenlijk het geopolitieke spel toch wel, mag ik dat zo zeggen, totaal aan het verliezen zijn. Is dat geoorloofd om dat zo te zeggen? Nou, gelukkig is er nog wat twijfel, daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Maar daar moeten wij wel wat mee en daar zou ik graag een grotere strategie op zien. Egypte wil ik nog als laatste noemen en dan ga ik echt mijn mond houden hoor. Egypte is op dit moment een tikkende tijdbom, waar de economische groei gestopt is. De bevolking die groeit nog steeds als een malle door naar 120, 130 miljoen inwoners. Ze hebben een leefgebied ter grootte van België. Dus 120 à 30 miljoen mensen in Egypte leven op een grondgebied, ja, rondom de Nijl ter grootte van België. Nou, de economische groei, zoals gezegd, die is heel erg beperkt. Het systeem van het leger daar is ongelooflijk kwetsbaar. Vandaar ook dat de EU daar recentelijk een deal mee gesloten heeft om maar de tijdelijke aflossingen van de schulden te financieren. Maar hier moet de Europese Unie wat mee. En ik denk dat we een van de instrumenten die we daarvoor kunnen inzetten, het garant stellen voor investeringen van de private sector in bepaalde strategische landen. Daarmee kun je private investeringen ontsluiten. Dat gecombineerd met een handelsverdrag kan er echt voor zorgen dat de economische groei daar meer aangewakkerd wordt, waarmee je ook deze landen stabieler maakt. Hetgeen cruciaal is voor de instandhouding van de sociale stabiliteit al daar, voor kritieke grondstoffen naar de Europese continent toe. Zet ook vooral verwerkingscapaciteit daar neer, zodat er ook echt volwaardige economische groei gerealiseerd wordt. Maar ook echt om de Europese Unie sterker in die kantelende wereldorde te verankeren. Ik denk dat dat een cruciaal element is.
Is goed, dan heb ik nog een, dankjewel, een laatste vraag naar Casper. Nou, we hebben dus gehoord dat eigenlijk we in een tijdperk leven waarbij geopolitieke stabiliteit steeds duurder wordt. We gaan er een grote prijs voor betalen, zoals Michel dat goed heeft uitgelegd. We zien dus om ons heen, om Europa, veel gebeuren. We zien Egypte is een tikkende tijdbom, naast Jemen, dat beide zitten bij langs de Rode Zee. In Noord-Afrika, in de Sahel, zie je het verkeerd gaan aan de oostgrens van Europa, hoef ik niet te hebben. En tegelijkertijd is Zuid-Amerika een soort nieuwe Saudi-Arabië voor grondstoffen die we nodig hebben. Tegelijkertijd zien we dat er buitenlandse zaken in het hoofdlijnakkoord flink wordt bezuinigd, althans dat is het idee. Hoe ziet u en NSC eigenlijk, ja, hoe valt dit te combineren? Dus de grote bezuinigingen die misschien op buitenlandse zaken zitten, of mogelijk worden doorgevoerd, in combinatie met juist die investeringen die moeten worden gedaan in deze landen?
Ja, dat is een groot vraagstuk. Ja. Kijk, als je kijkt, Nederland tilt dat gewicht van wat Europa als geopolitieke rol heeft natuurlijk niet in zijn eentje. Dus dat hoeven wij niet allemaal zelf te doen. Als ik kijk wat ook in het hoofdlijnenakkoord staat, dan is het voor Nederland nog steeds wel mogelijk om zeker rollen te spelen. Er staan duidelijke passages in over de steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. En ja, de financiering daarvan die gaat op dezelfde wijze als het ontslagnemend kabinet dat deed. Namelijk buiten de reguliere kaders uit de algemene middelen. Dus dat kan zich voortzetten bijvoorbeeld. Als ik kijk naar ontwikkelingssamenwerking, dan wordt daar helaas, zeg ik, als ik het NSC-programma daarnaast leg, wel fors op bezuinigd. Maar misschien veel minder fors dan anders was gebeurd. Er blijft nog steeds een substantieel bedrag over. Te meer omdat per 2027, wanneer de meeste van die bezuinigingen echt zijn werking krijgen, er ook een maximering plaatsvindt van 10% van de hoeveelheid ontwikkelingssamenwerkingsgelden die wordt besteed aan de eerstejaars asielopvang. Op dit moment is het zo dat conform afspraken die in OESO-kader zijn gemaakt, eerstejaars asielopvang in Nederland wordt gefinancierd uit het ontwikkelingsbudget. Op dit moment is dat, op dit precieze moment, is dat meer dan 19% van het ontwikkelingsbudget, wat meteen dus verdwijnt aan de asielopvang in Ter Apel, et cetera, de eerstejaarsopvang. Wij hebben in ieder geval vanuit NRC gedaan gekregen dat in die korting, met totaal 2,4 miljard uiteindelijk structureel, dat in die korting op ontwikkelingssamenwerking ook die capping wordt ingebouwd, die maximering, en van 10% per 2027, waardoor heel veel geld weer vrij wordt gespeeld en waardoor je ook weer veel beter kunt programmeren in je ontwikkelingssamenwerking. En dit is in lijn met een advies wat de Adviesraad Internationale Vraagstukken onder leiding van Bert Koenders in maart had geadviseerd. Die kwam op 11%, dus ik ben daar ietsje onder gaan zitten. Maar Europa heeft zijn middelen nodig. En dat is niet alleen Nederland. En dat is niet alleen donaties en subsidies. Ik denk ook even bijvoorbeeld aan de leverage die je kunt hebben via de financiële markten. Er is een hele discussie geweest de afgelopen jaren. Die heet de European Financial Architecture for Development. Wat gaat Europa nou doen in bijvoorbeeld Sub-Sahara-Afrika in relatie tot de vele Chinese investeringen daar? Nou, dan heb je de Europese Investeringsbank in Luxemburg, je hebt de EBRD in Londen. Die zijn beide iets anders gestructureerd, maar zijn wel beide in de kern Europese banken. En daar is ook wel een soort taakverdelingsdiscussie op gang gekomen. Wie doet wat in Sub-Sahara-Afrika als Europese financiële vehikels in aanvulling op wat de African Development Bank en de Wereldbank kunnen doen? En dat komt erop neer dat de EIB meer de grote infrastructurele projecten doet en de EBRD meer de private sectorontwikkeling en dergelijke. Denken in die termen levert veel meer op dan de precieze budgetten die landen als Nederland, Denemarken of België doneren. Ik denk dat je echt even in die termen van de financiële markten ook moet denken. En denk ook even aan termen van pensioenfondsen. Ik heb heel veel samengewerkt met pensioenfondsorganisaties afgelopen jaren. Die willen vaak wat doen, ook in landen als Nederland en Canada. Vanwege de wetgeving die bij ons vrij geavanceerd is en vanwege de publieke druk, doe iets goeds richting ook Sustainable Development Goals met je pensioenbeleggingen. En het is interessant om te zien dat die pensioenfondsen vaak in zee wilden met internationale financiële instellingen en ontwikkelingsbanken om hun geld te koppelen aan projecten daar. En ik denk dat dat ook iets is waarmee je bijvoorbeeld in Egypte volume kunt ontwikkelen. Want ik ben het wel met Michel eens. Egypte is een enorm belangrijk land. De bevolking groeit als kool. Ieder jaar komen er meer mensen bij dan in heel Slovenië bij elkaar. Ieder jaar zoveel schoolverlaters op de markt. Daar groeit de economie niet tegenop. En zeker met het huidige militaire regime en hun economisch beleid gaat dat komende jaren niet lukken.
Dankjewel. Als laatste afsluiting zie Michel heel graag kijken.
Ik wil eigenlijk nog even verder gaan op het hoofdlijnenakkoord en de NSC-steun daarvoor. Ontwikkelingssamenwerking was één facet ervan, maar goed, er zijn ook veel diplomaten, Nederlandse diplomaten die me aanklampt hebben gezegd van, wanneer gaan jullie ons nou helpen? En in de krant stukken schrijven dat dit absoluut niet kan. Namelijk, dat was uitgerekend geloof ik, dat een groot aantal, ik geloof 34 posten gesloten moeten worden. Dus ik vind het ook wel moeilijk te begrijpen dat je in een tijd waarin zoveel buiten Europa moet gebeuren, waarin Nederland een rol in moet spelen, dat je dan ergens, ik weet niet, een vijfde van zo'n ministerie zou moeten wegbezuinigen. Dus dat vind ik moeilijk te rijmen. Dus ik vraag me ook af hoe je daar dan als NSC je handtekening onder kunt zetten.
Nou, kijk, de formatie is nog niet af. Het is pas af als het af is. Hierover, over het sluiten van posten, staat niet iets in het hoofdlijnenakkoord. Maar ik vind wel dat buitenlandse zaken en het ministerie van Financiën en de inspectie Rijksfinanciën wel samen moeten kijken van hoe is dat nou gedefinieerd? Is nou dat postennet van ambassades en consulaten-generaal een vorm van uitvoeringsdienst of niet? Hoe werkt dat? Mijn optiek, en ik heb daar in 2020 eens een advies over geschreven, een toenmalige secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken als ambtenaar. Mijn optiek moet dat postennet zijn, iets zijn wat ook het Rijk en ook heel Nederland in de volle breedte beter dient. Nederlandse burgers, consulair, Nederlandse bedrijven, Nederlandse organisaties. En dat is niet alleen maar iets van en voor buitenlandse zaken. Dus daar zouden ze ook zelf de opdracht moeten zien om daar organisatorisch iets anders misschien naar te kijken. En het ook te zorgen dat iedereen dat eigenaarschap van dat postennet voelt. Want het is belangrijk inderdaad, Nederland heeft een hele uitdagende wereldsituatie. Nogmaals, die hoeven wij niet in ons eentje te trekken. Dat doen we ook samen met de EU. Kijk naar steun Oekraïne die voor een groot deel via de EU gaat. We zijn natuurlijk met de NAVO. Maar wat je ziet is dat er wel voor gekozen is om, als je kijkt naar de internationale bestedingen, ook wel een schuif toe te passen van de traditionele ontwikkelingssamenwerking naar, kijk eens, we moeten onze defensie wel op orde brengen. We hebben die 2% nodig. En die 2% impliceert ook weer een stijging van de defensiebudget. Dus internationaal blijft Nederland denk ik wel degelijk actief en zal het aan het kabinet zijn om te kijken hoe ze dat verder uitwerken.
Maar u zou een harde sanering van het postennetwerk niet steunen?
Nou, ik ben daar niet happig op, om een hele harde sanering van dat postennet. Ik heb zelf ooit eens als ambtenaar in 2010, Rutte 1 bezuinigde veel, heb ik directies gefuseerd, weet ik veel. Inmiddels zijn die directies allemaal weer uitgedijd, dus soms kun je ook wel weer wat snijden. En ik denk dat de ambtenaren die u aanklampen, die zouden mij moeten aanklampen, die zouden de politiek moeten aanklampen en die zouden met elkaar van verschillende departementen om de tafel moeten zitten. Ik vind dat ze dat meer moeten doen dan klagen bij de pers. We hebben een hoofdlijnakkoord.
Ja, het helpt niks zo klaar bij de pers.
Nee, inderdaad. Dat helpt niks. We hebben een hoofdlijnakkoord en ik vind daar sommige dingen aan die ik liever anders had gezien. Maar ik heb geen 76 zetels, ik heb ook nul zetels als NSC in de Eerste Kamer. Dus dat is altijd een geven en nemen. Maar er zitten wel degelijk dingen in, ook internationaal, waar we wel degelijk slagkracht mee kunnen hebben. En als je onderhandelt met de PVV en dergelijke, en de uitkomst is dat daar staat, Nederland blijft constructief in Europa, dan vind ik dat toch wel netjes.
Dank je wel. Ter afsluiting zie ik dat mevrouw van Steenhoven heeft hier ook nog specifieke vragen naar een van de sprekers toe, of Michel zelf?
Nee, ik heb eigenlijk een specifieke vraag voor Elisabeth van der Steen over werkzaam voor Defensie. We hebben al enkele veenbranden die het Europese continent bedreigen natuurlijk met elkaar behandeld. Zoals de industrialisatie, in hoeverre wij als één optreden, enzovoort, enzovoort. En we hebben hem ook een aantal keer benoemd, de oorlog in Oekraïne, natuurlijk opgestookt door Poetins Rusland. Maar die raakt niet alleen Oekraïne, ook de rest van Europa, onder meer ook Nederland. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, over die acute bedreiging die Poetin eigenlijk vormt voor ons continent? En Elisabeth van der Steenhoven, het uniform verraadt het natuurlijk al, is werkzaam voor Defensie.
Bedankt voor deze vraag. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het goed is dat de mensen hier aan tafel en ook in de zaal zich ook bewust zijn van de sabotage. En datgene wat er nu gaande is in Europa, as we speak. En dat dit een veel grotere bedreiging vormt dan velen van ons zich nu realiseren. Om een paar voorbeelden te noemen. De treinsignalen zijn gesaboteerd in Tsjechië en in Zweden. Er zijn aanvallen hebben er plaatsgevonden op munitiedepots in Groot-Brittannië, in Wales, in Duitsland. De treinsabotage is aangetoond dat het kwam door de Russische Federatie. En één element wat jullie waarschijnlijk zullen herkennen, is wat heeft plaatsgevonden in Frankrijk, waar opeens Davidsterren terechtkwamen op allerlei muren in tehuizen, op huizen in Frankrijk. Dat bleek gedaan te zijn in opdracht van het Kremlin. Korter geleden zijn er doodskisten aangetroffen met Franse soldaten voor Oekraïne. Dat was ook een teken van sabotage. Een ander punt in Polen, in Rzeszów, is een van de grootste vliegvelden ook gesaboteerd door Russen. Door de Russische Federatie. Dus ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is als er wordt gesproken over Europa en Europa van de toekomst. En wat betekent dit? Om ons te realiseren dat dit niet ver buiten in Oekraïne plaatsvindt, maar gewoon hier en nu.
Dankjewel.
Dankjewel voor deze interessante inzichten. Wat ik zou willen aanbieden is dat we even een kort pauze houden van 10 minuten.
Ik heb zelfs twee, maar allebei heel kort voor beide heren een vraag. Allereerst voor de heer Kerres. Ik ben Casper Wits, ik ben sinoloog en Japanoloog aan deze universiteit. Ik hou me vooral bezig met geopolitiek in Oost-Azië. En ik vroeg me af, omdat u in Brussel zit, mijns inziens is het eigenlijk de belangrijkste persoon op Oost-Azië gebied in het Europees parlement. Afgelopen jaren was Reinhard Boetikover van de Groenen. Nu hij verdwenen is, zie ik een groot gat eigenlijk in het Europees parlement op het gebied van China-expertise. En wat een, denk ik, zie ik als een groot probleem. Ik vroeg me af wat uw visie daarop is.
Ja, ik zie het gat ook. Eerlijk gezegd, het is nog te vroeg om al te zien wie dat dan zou moeten invullen. Ik heb die lijsten, wie dat nou precies op binnenkomt, hebben wij nog niet eens voor ogen. Dat kun je wel opzoeken. En precies voor welke, hoe die mensen zich gaan profileren, is natuurlijk nog niet te zien. Wie daar dan in de buitenlandcommissies terecht zullen komen. En dan specifiek op dit terrein. Is duidelijk. Het is wel duidelijk dat in het debat over China het Europees Parlement en met name onder andere Boetikover een hele belangrijke rol gespeeld hebben. Dus, toen het ging over de afgelopen jaren over de, met name de bewustwording van dat we China niet maar moesten zien als een opkomend land waar je lekker zaken mee kon doen, maar dat het echt ook dat er een dreiging aan zat of een bedreiging of iets waar je mee moest uitkijken. Dat was toch eens een goede functie nog van het parlement. Nog wat te noemen is, het is natuurlijk wel een podium. Het is een bühne waar je politiek kunt bedrijven en vrij zichtbaar kunt zijn. En dus ook dingen kunt agenderen. Dat is goed. Maar helaas, ik weet nog niet wie dat gat kan opvullen. Dat is te vroeg.
Ja, ik heb wel in detail gekeken. En ik was niet echt onder de indruk van nieuwe lichting qua China-kennis. Dus mijn zorgen blijven. Okay, ja. Goed, dan heb ik ook nog heel kort een vraag voor je. Ik heb nu de microfoon.
Ja.
Dat was mijn truc voor mijn bijna naamgenoot. Ik ben Casper met ER. Mevrouw van Steenhoven is er inmiddels al weg, geloof ik. Maar die zei, als het over sabotage door Rusland ging, is er een groot gebrek aan bewustzijn in Nederland onder de mensen. Ik denk eigenlijk dat gebrek aan kennis en zeg maar, bewustwording op China-gebied nog minder is. En waar ik me dus ook zorgen om maak, is eigenlijk het China-debat in Nederland. En vooral het gebrek daaraan. En ik denk dat juist in de Tweede Kamer veel mensen zitten die wel erg bewust zijn van dit onderwerp. En wat het zou betekenen als er een oorlog tegen Taiwan uitbreekt, geïnitieerd door China. Maar ik denk dat vooral de denktanks en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken tot nu toe eigenlijk erg de bal laten liggen. Op het gebied van het op gang brengen van een China-debat. Waardoor, denk ik, we grotendeels als gemiddelde Nederlander, ook goed geïnformeerde Nederlander, grotendeels in het duister tasten. Wat ook al een groot probleem was met Oekraïne de laatste jaren, zeker voor 2022. Ze vroeg me af, als nieuw Kamerlid, hoe u eigenlijk niet zozeer uw visie op China, maar een visie op het China-debat en wat daar beter aan moet in Nederland.
Nee, een visie op China kan ik waarschijnlijk van u heel veel leren en van andere experts. Ik heb wel de indruk dat het bewustzijn ook in de Kamer de afgelopen jaren is toegenomen over weerbaarheid, over desinformatie, over cyberdreiging, et cetera. We hebben heel debat over weerbaarheid gehad, nog niet zo lang geleden, maar bijvoorbeeld ook, ik had mede aangevraagd met Jan Paternotte van D66, een groot debat over Oekraïne na 2 jaar oorlog. Ja, daar zit dan toch de premier en meerdere bewindslieden. En ook daar kon je aan de orde stellen, wacht even, bent u ook niet bezorgd over desinformatie door Rusland in dat geval richting de Europese parlementsverkiezingen, richting Olympische Spelen en dergelijke. Ik denk dat ook het bewustzijn van wat China is en welke dreigende kanten er ook aan China zitten, dat die er wel degelijk zijn. Hoe even ook de Europese parlementsverkiezingen daarop uitpakken, weet ik niet precies. Er zit natuurlijk in dat populistisch rechts ook een anti-globaliseringskant, waar China misschien helemaal niet zo blij mee is dat die dan toeneemt. Ik denk dat ondertussen China misschien ook wel naar de zwakke plekken in Europa kijkt. En daarmee misschien het wel aantrekkelijk vindt dat 2 van de kernleiders in de Europese Unie, Scholz en Macron, allebei verzwakt zijn thuis. Denk dat zij ook wel zien dat de VS een ander soort houding heeft ten opzichte van China dan Europa. He, ik geloof dat het Charles Grant was die pas schreef van in Europa wil men vaak, let men op het Chinese gedrag. In de VS gaat het om de machtsrelatie per se. Wie heeft de meeste macht in de wereld? Dat kan ik allemaal niet precies duiden, maar als ik kijk naar de Tweede Kamer en ik kijk naar de mensen om me heen, dan is het bewustzijn over dreiging, desinformatie, cyber, andere risico's, is denk ik wel aanwezig en vrij breed politiek gedragen. Misschien dat ik Forum even mag uitzonderen, maar dat is toch wel een outlier. Ik denk dat als je nu
ook hier
zit met een Kamerleden van D66, GroenLinks, PvdA, NSC, VVD, dat je vrij snel toekomt van hier zijn we ons bewust van.
Zou ik hier een vervolgvraag op mogen stellen? Daarnaast natuurlijk aan de bezoekers om verdere vragen te stellen. Als we kijken naar de Tweede Kamer, dan denk ik inderdaad dat de bewustzijn behoorlijk is toegenomen. Als ik echter op LinkedIn wel eens kijk en daar betogen zie vanuit HCSS of vanuit Klingendaal of vanuit andere instituten, natuurlijk goed geïnformeerde instituten over het algemeen, maar soms ook wel op een bepaalde lijn en lijkt het af en toe, en dat bedoel ik op een goede manier, wel een geïnformeerde echokamer. Dus hebben jullie het idee, en misschien ook Michel, maar ook Casper, dat er voldoende expertise is op de gevaren die dreigen vanuit China, echt vanuit de instituten die vaak aangehaald worden in de media als China-expert? Of zien we daar terug dat dezelfde mensen hetzelfde pleidooi kunnen houden, waardoor wij misschien nog wel eens bepaalde dreigingen vanuit China onderschatten?
En mijn ervaring is eigenlijk dat juist vanuit de instituten er vrij duidelijk kritisch stelling genomen is. Ik denk bijvoorbeeld aan onderzoek bijvoorbeeld over de rol van China in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs, bijvoorbeeld. Dus het aanzwengelen van dat een hele lastige relatie was, die we jarenlang van geprofiteerd hebben, dat we dat tegen het licht moesten houden. Dat was dat kwam uit de denktanks. Er is ook goed gekeken naar, moet een alternatief komen voor de zijderoute. Moet Europa iets optuigen wat daarop lijkt? Dat was wel heel snel mee. Er is ook al heel snel gezocht. Nederland was daar ook heel vroeg mee, vond ik, met een Indo-Pacific strategy. Frankrijk had er al heel snel een, maar dat was logisch, want Frankrijk heeft zeg maar eigendom in dat gebied. De Verenigde Staten hebben daar duidelijk een rol in. Europa, de EU ging een strategie ontwikkelen, Duitsland had er een en opeens had Nederland er ook een. En Nederland moest er deze week nog aan denken toen de Trump belaagd werd door die vliegtuigen. Ging ook heel duidelijk meedoen met navigeren of de vrije navigatie garanderen in de Zuid-Chinese Zee, of de Oost-Chinese Zee in dit geval.
Als ik daar als HCSS ook even op mag reageren. ik denk dat het HCSS was die heel uitvoerig ook heeft gerapporteerd over de risico's van een oorlog in Taiwan. En gewoon uitvoerig uiteen heeft gezet wat gewoon de risico's zijn. En tot zelfs zover dat wij private bedrijven ook actief waarschuwen voor supply chains en de risico's bij een oorlog met China.
In ieder geval, we zijn bij het einde aangekomen. Ik wil jullie graag bedanken dat jullie tijd hebben genomen om aanwezig te zijn. En ik wil ook vooral de sprekers bedanken. Ik heb begrepen dat jullie het heel druk hadden. Je kwam net uit de trein uit Brussel. Casper moet zich voorbereiden voor morgen, heb ik begrepen, voor een groot debat. En natuurlijk ook Ron en Michel.
Migratie.
ja. Dus in ieder geval, hartelijk dank. Ik wil graag een applaus ook. Dit was dan ook voor nu de laatste sessie voor de zomer van Atlas voor Geopolitiek. We zullen ook al de feedbackpunten meenemen en dan volgend schooljaar in september, oktober weer beginnen. Even kort voor de mensen die hier nieuw zijn. Atlas voor Geopolitiek, ik heb vaker de vraag gehoord, wie zijn wij? Nou, heel plat gezegd, we zijn een soort clubje in wording van mensen die geïnteresseerd zijn in geopolitiek en ook een bepaalde perspectief kunnen brengen in geopolitiek, juist om die mensen bij elkaar te brengen. Daarom heet het ook Atlas. Net als in een atlas willen we proberen om vanuit verschillende perspectieven eigenlijk naar dezelfde kaart te kijken, naar dezelfde geopolitieke kaart. En dat is eigenlijk wat we hopen te doen, dus we hopen jullie volgende keer weer te zien. Neem ook iemand mee die ook heel erg geïnteresseerd is in geopolitiek en ook een bepaald perspectief kan meenemen. Want dat is eigenlijk wat we willen bereiken. Ik denk dat wij niet, of het publiek niet alleen daarvan leert, maar ook de spreker zelf.
Dat is precies wat ik wilde zeggen, Rajiv. Okay. Wat het leuke is aan deelnemen aan jullie activiteit is dat je er als spreker ook zelf weer wat van mee terugneemt.
Ja, dankjewel.